Goedemorgen allemaal, shalom. Goed om elkaar te ontmoeten op deze eerste dag van de week en de laatste zondag van het oude jaar. Volgende week dan hoop ik er weer te zijn, dus ik hoop niet dat dat tegenvalt. We gaan in ieder geval het nieuwe jaar dan ook samen beginnen. En dat voor ogen houdend had ik het op mijn hart om een tweeluik te maken. Vandaag een deel en volgende week een volgend deel, en dat gaat vanuit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 8, vanaf vers 11. Jesaja 8, vanaf vers 11. En dan doen we vanmorgen tot en met 22, en dan de volgende keer vanaf 23, en dan ook een stuk van hoofdstuk 9. Dus Jesaja hoofdstuk 8, vanaf vers 11, voor deze morgen. Dus Jesaja hoofdstuk 8 vanaf vers 11. Immers zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees, dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn. Tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël. Tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Jesaja, een van de grote profeten die we in de Tenach in het Oude Testament tegenkomen, niet groot omdat hij zo lang was, maar de grootte van zijn boek. 66 hoofdstukken telt Jesaja, dat zijn net zoveel hoofdstukken als de boeken van de Bijbel, want de boeken van de Bijbel zijn er ook 66. Hoewel, eigenlijk zijn het er 70, want het boek van de psalmen, dat zijn eigenlijk 5 boeken. Die weer overeenkomen met de Torah, met Genesis tot en met Deuteronomium. Maar desalniettemin wel bijzonder dat Jesaja dus 66 hoofdstukken heeft. En Jesaja was een man, een profeet, die leefde zo ongeveer 750 tot 700 voor Christus. Hij leefde in een hele moeilijke tijd, want er waren veel dreigingen, ook in die dagen. In de eerste plaats was er voor het tweestammenrijk, waar zijn bediening eigenlijk lag. We weten dat uiteindelijk Israël na Salomo opgesplitst is in 2 delen. Het tienstammenrijk, het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk, 2 stammen. Dat noordelijke rijk dat heette Israël en het zuidelijke rijk dat heette Juda. En de bediening van Jesaja lag eigenlijk in dat tweestammenrijk. En daar was de dreiging van Rezin, de koning van Syrië, dat Syrië wat we ook vandaag nog kennen, en ook de dreiging van het tienstammenrijk. Ook een koning daar, die wilde uiteindelijk toch wel het tweestammenrijk uiteindelijk veroveren. En dan daarbuiten was daar de dreiging van een opkomende wereldmacht, en dat was Assyrië. En in zo'n tijd leefde Jesaja. Jesaja, zijn boek, begint met de situatie te beschrijven van de geestelijke gezindheid en gesteldheid van het volk van Israël. En natuurlijk in de eerste plaats het tweestammenrijk. En dan begint hij al in hoofdstuk 1, vers 4, wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Dat is de situatie, de geestelijke situatie van Israël in de dagen van Jesaja. Dat er onder het volk van Israël altijd een gelovig overblijfsel is geweest, dat is een ding wat absoluut zeker is. Het was zelfs in de dagen van Elia, dat Elia zei, ja, ze hebben u allemaal verlaten en ze hebben uw profeten gedood. En dan zegt de Heere tegen Elia, ja, maar ik heb 7000 overgelaten die hun knie niet voor Baal hebben gebogen. En de apostel Paulus later in de Romeinenbrief maakt ook duidelijk dat er altijd een overblijfsel is geweest en dat hij tot dat overblijfsel ook behoort in de dagen van het Nieuwe Testament. Jesaja, zijn naam betekent, de Heere heeft gered. En wat is dat geweldig, dat daarmee meteen de redding duidelijk wordt gemaakt. Die redding is er niet van mensen, die redding is er niet door mensen, maar die redding is er alleen door de Heere, de God van Israël. En hij is degene die de Heilige van Israël wordt genoemd. Ze hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen. En die uitdrukking de Heilige van Israël komt al 19 keer voor in Jesaja. Sowieso het woord heilig komt heel veel keer voor. Als Jesaja geroepen wordt tot het profetenambt in hoofdstuk 6, dan ziet hij daar de Heere zitten op zijn troon en de zomen van zijn mantel vullen de tempel. En dan zijn daar de serafs, waarschijnlijk een andere omschrijving voor de geroep. En die roepen heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Je komt datzelfde beeld ook weer tegen in Openbaring, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Jesaja, hij is degene die dan ook een boodschap krijgt die hij moet vertellen aan dat volk, een boodschap van de Heere God. Maar hij krijgt meteen ook al te horen dat dat volk eigenlijk als volk niet zal luisteren. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen, anders zullen ze met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen, staat er in hoofdstuk 6 vers 10. En deze woorden die Jesaja heeft uitgesproken, of eerder gezegd die de Heere aan Jesaja heeft bekendgemaakt, die worden later ook weer herhaald. In de eerste plaats door de Heer Jezus, in het Matthäus-evangelie, waar hij dan ook die woorden van Jesaja aanhaalt en daarmee aangeeft hoe de situatie is, geestelijk gezien, van het volk Israël. En later is de apostel Paulus, die in het laatste hoofdstuk van Handelingen ook dat weer aanhaalt, om ook weer te beschrijven de situatie van het volk. Want dat moeten we goed in de gaten houden. Het gaat om de houding van het volk, niet de individu. Want er zijn altijd dus gelovigen onder Israël geweest. Nou, dat is eigenlijk een beetje een inleiding van waar we vanmorgen bij stilstaan in dat hoofdstuk 8. Het is de Heere die gesproken heeft tot Jesaja. Hij heeft tot Jesaja gesproken. Jesaja zegt, toen zijn hand mij te sterk werd. En hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. God onderwijst. En hoe onderwijst God, lieve mensen? Dat doet hij door zijn woord. Dat is het enige waardoor wij dat onderwijs van God kunnen ontvangen. Door zijn woord te lezen en dat ook te geloven. God onderwijst. Dat deed hij bij Jesaja en dat doet hij ook bij ons. In de toepassing vinden we in dit gedeelte van Jesaja ook veel van dat wat we vandaag aan de dag meemaken. Wij moeten ook niet in de weg van het volk gaan. We moeten ook niet in de weg gaan van de mensen om ons heen die de Heere niet kennen. En wat betekende dat in de dagen van Jesaja? U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt. Een samenzwering, dat woordje lees je diverse keren, vooral in de geschiedenis van Israël, het tienstammenrijk. En er werd een samenzwering gesmeed ten opzichte van de koning en die koning werd dan uiteindelijk gedood. Maar een samenzwering, dat is ook iets wat mensen dus onderling afspreken om dan te gaan doen of allerlei plannen te maken. Maar dat woordje samenzwering zouden we misschien vandaag ook kunnen vertalen met de complotten. Of waar de koning over sprak, over die manische meningenmachine. Allerlei meningen, allerlei ideeën, allerlei visioenen die mensen hebben, allerlei gedachten die mensen hebben over wat er allemaal misschien niet aan de hand kan zijn. Complotten. En het is heel bijzonder om te zien dat er juist ook ten opzichte van het volk van Israël weer allerlei complottheorieën zijn. Waarvan men bijvoorbeeld dan het verhaaltje in de wereld is gebracht van ja, dat COVID-19 dat is uiteindelijk door de Israëli's gemaakt. En die hebben dat in de wereld gebracht. En zo zijn er wel een aantal van die verschillende complottheorieën. En ook zelfs dat er wordt opgeroepen op internet om als je COVID hebt, dus als je corona hebt, om dan te proberen Joodse mensen te besmetten. Nou, zo zien we weer dat nu ook weer dat volk van God, Israël, weer als de boosdoener wordt geschilderd. Dat is door alle eeuwen heen gebeurd, dat gebeurde ook in de tijd van de pest. En dat gebeurde ook in de tijd van allerlei andere problematische situaties in de wereld, dat de Joden iedere keer opnieuw als schuldigen worden aangewezen, als de zondebok. Wij moeten niet in de weg van dat volk gaan. Niet in de weg gaan van de mensen, de meningen en de ideeën van mensen om ons heen. En waar zij bevreesd voor zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Dat is wat God tegen Jesaja zei, maar dat zegt hij over zijn hoofd heen ook tot ons. Wij moeten niet bang zijn waar de mensen bang voor zijn. En wat is er niet een verschrikkelijke angst in de wereld voor van alles en nog wat. Angst natuurlijk met betrekking tot dat COVID-19, wat misschien alweer COVID-20 of COVID-21 is, met die nieuwe varianten die gevonden zijn nu weer in Engeland, maar die ook al hier en daar terug te vinden zijn op het continent. In Afrika, waar ook weer een speciale variant is ontstaan en dat is weer ook in Engeland geconstateerd, want ja, wij mensen, we reizen toch nog steeds maar. De angst om dat COVID te krijgen, en zeker als je een zwakke gezondheid hebt. En het is triest dat er zoveel overleden zijn, al en er nog steeds overlijden. Bevreesd voor de situatie in de wereld, waar toch heel veel brandhaarden zijn, smeulende brandhaarden misschien. Als we kijken naar de situatie van de opwarming van de aarde, waar het poolijs met een gigantische snelheid smelt. Ja, wij wonen aan de kust, ja, jullie zitten ook onder het NAP. Maar als dat inderdaad heel erg gaat stijgen, dan hebben ze in Kiev tegen mij gezegd, nou dan mag je naar ons komen verhuizen. Want wij zitten in ieder geval hoog en droog. Als we kijken naar de ontbossing wereldwijd, wat er gebeurt. Als we kijken naar hoe de natuur, het aantal dieren en in het bijzonder het aantal insecten met een gigantische snelheid achteruit gaat de laatste jaren. Wat zijn er dan heel veel dingen om bang te zijn, om angstig te zijn. Maar het is de Heer die zegt tegen Jesaja en ook tegen ons, wees niet bevreesd waar zij bevreesd voor zijn. En wees niet beangstigd waar zij voor schrikken. Want waar gaat het om? Wat moet centraal staan in ons leven? Of liever gezegd, wie moet centraal staan in ons leven? Dat is de Heere van de legermachten. De Heere van de legermachten, een typische uitdrukking die je voor de eerste keer in Samuel leest. Die te maken heeft, die uitdrukking, die titel van God zou je kunnen zeggen, heeft te maken met het koninkrijk. In Samuel, daar wordt de basis gelegd voor het koninkrijk. Uiteindelijk David. En de Heere van de legermachten, die uitdrukking kom je dus heel veel tegen als het gaat over het koninkrijk. Dat koninkrijk dat komen gaat. En hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees. En hij is uw verschrikking. Met eerbied en ontzag te wandelen voor die geweldige grote God, de God van Israël, de God van de Bijbel. Dat is belangrijk voor ons leven. Hem moeten we inderdaad heilig achten. Het is de Petrus die in zijn Petrusbrief daar met wat andere woorden over spreekt. In 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 tot 17. Waar hij zegt, 1 Petrus 1 vers 15 tot 17. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat had God gezegd tegen Israël. Dat zegt de apostel Petrus hier, naar mijn inzicht, tegen gelovige Joden in de tijd van Handelingen. Maar hij zegt het natuurlijk ook tegen ieder ander gelovigen. Wandel in vreze de tijd van uw vreemdelingschap. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde. We zijn op reis naar het Vaderhuis. We zijn onderweg als vreemdelingen. En ik zal het ongetwijfeld wel eens eerder gezegd hebben, we moeten ons ook als vreemdelingen gedragen hier in deze wereld. Wij zijn anders, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Niet doen zoals de mensen om je heen. Niet praten zoals de mensen om je heen. En uiteindelijk laten zien dat je anders bent. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn. De tempel, het heiligdom waar de Joden zo ontzettend trots op waren. Waar die tempel zo gigantisch belangrijk was in de dagen van de Heer Jezus. Was de tempel belangrijker als de God die uiteindelijk in die tempel woonde. De tempel, daar ging het om. Maar de Heer Jezus maakt ook duidelijk, het gaat om de God van de tempel. Hij zal u tot een heiligdom zijn. En wie is die hij? Dat is die Heere van de legermachten. En wie is dan die Heere van de legermachten? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij is de Heere van de legermachten. Want dan staat er tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël. Dus hij zal zijn tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. En hier neemt de apostel, de profeet ons eigenlijk al mee naar de tijd van de evangeliën. Naar de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, waar we natuurlijk in deze tijd in het bijzonder bij stil hebben gestaan en bij stilstaan, dat hij naar deze wereld kwam. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En de Heer Jezus, hij wandelde onder zijn volk en hij was inderdaad tot een heiligdom, tot degene waar het om ging voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen, ook in de dagen van het evangelie, was hij tot een steen des aanstoots en een rots waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël staat er, hè? Dus in Jesaja's tijd het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, dus voor het complete Joodse volk. Tot een steen des aanstoots en een rots der ergernis. De Heer Jezus, die tamelijk dicht voor zijn lijden en sterven, spreekt daarover in het Matthäus-evangelie, onder andere Matthäus 21, vers 42 tot 44. Matthäus 21, na de intocht in Jeruzalem. Dan zegt hij in vers 42 tot 44. Dan heeft hij het in het bijzonder ook weer tegen de leiders van Israël, die natuurlijk het volk vertegenwoordigden. En dan zegt hij in vers 42, Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, zal hij vermorzelen. Dus hij haalt Jesaja aan. Hij haalt ook de psalm aan. En hij zegt in feite, ik ben die steen. En als je niet gelooft in die steen, als je mij niet aanvaardt als je redder, als je Messias, als je verlosser, dan zul je uiteindelijk met die steen te maken krijgen als de rechter. Als degene die zal oordelen. Velen, Jesaja, velen zullen onder hen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Verstrikt raken en gevangen worden. Verstrikt waarin? In een bepaalde leer, in een bepaalde overtuiging. Velen van het volk zullen uiteindelijk daarmee te maken krijgen. Ook de apostel Paulus haalt in Romeinen 9, vers 31 tot 33, die woorden aan van die steen. Petrus spreekt daarover in 1 Petrus 2, maar in Romeinen 9, dat hele indrukwekkende gedeelte waar het gaat over Gods handelen ten aanzien van Israël, Romeinen 9, vers 31 tot 33, daar zegt Paulus, maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat ze die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dan heb je dus de twee kanten. Of je ergert je aan de Heer Jezus, of je gelooft in de Heer Jezus. En als je in hem gelooft, dan zul je niet beschaamd worden. Dan ben je behouden voor tijd en eeuwigheid. Wat is dat een geweldig evangelie, dat we mogen geloven in de Heer Jezus, de Zoon van God, die mens werd. En die dat werd om voor ons te kunnen lijden en te kunnen sterven, het offer te kunnen brengen. En om daarna op te staan van tussen de doden uit. Dus we zien eigenlijk in Jesaja ook al een vooruitblik op de tijd dat de Heer Jezus onder zijn volk wandelde. En dan staat er in vers 16, bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dat woordje getuigenis, dat kom je in onze taal heel verkeerd tegen in de Torah. Als het gaat over de tent der getuigenis en de ark der getuigenis. Maar wat hier staat, dat woord in het Hebreeuws, is een ander woord. Dat kom je maar drie keer tegen. Hier in vers 16 en in vers 20. En één keer in Rut 4. En dat heeft dus niet te maken in die zin met het woord van God, zeg maar zoals het op schrift staat. De ark van de getuigenis en de tent van de getuigenis. Dat besprak eigenlijk van de 10 geboden. Maar dat woordje hier, dat betekent zoiets als bevestiging of bewijs. We lezen dat in Rut 4, ik heb het al even aangehaald, Rut 4 vers 7. Daar zien we de situatie met Boas die dan in de poort is, om dat te regelen dat hij de losser zal zijn. Maar er is er ook nog een andere losser die nummer 1 stond. En die krijgt dan eerst de mogelijkheid om dat land te kopen, maar uiteindelijk ook om met Rut te trouwen. Nou, dat land kopen wil hij wel, maar met Rut trouwen niet. En dan trekt die man zijn schoen uit, zijn sandaal uit. En dan staat er, en dit is dan zeg maar een bekrachtiging, een bewijs van het feit dat hij gezegd heeft, nee, ik doe het niet. Het was dus een bewijs, een zichtbaar bewijs van wat er was gesproken. Nou, dat is eigenlijk de betekenis van dat woord getuigenis hier. Bind het getuigenis. In mijn vertaling staat er bind het getuigenis toe. Maar er staat eigenlijk letterlijk gewoon bind het getuigenis. En verzegel de wet onder mijn leerlingen. Waar slaat dat op? Ik geloof dat dat eigenlijk heen wijst naar de situatie in Handelingen. Toen de Heer Jezus opgestaan was uit de doden, dat was ook het grote struikelblok voor de Joodse leiding en ook voor het Joodse volk tot op de huidige dag, dat de Heer Jezus uiteindelijk apostelen gezonden heeft in het boek Handelingen, die van hem getuigden. Die getuigden van zijn opstanding, want dat was iedere keer opnieuw. Ze mochten niet spreken over de opgestane heiland. Dat was wat het Sanhedrin heel nadrukkelijk zei. Want dat waren Sadduceeën en die geloofden niet in de opstanding. Bind het getuigenis. En wat gebeurde er in de dagen van Handelingen? Daar werd het getuigenis eigenlijk gebonden. Ze probeerden het getuigenis te binden. Jacobus werd onthoofd. Petrus werd gebonden in de gevangenis. Uiteindelijk Paulus werd gebonden. Om het getuigenis maar als het ware weg te drukken. Er mocht niet meer gesproken worden over de Heer Jezus. En verzegel de wet onder mijn leerlingen. En dat verzegelen betekent eigenlijk, je maakt het dicht. Zoals het op een bepaald moment een akte verzegeld werd. En we lezen in Openbaring natuurlijk over die boekrol die verzegeld is. En die alleen door het Lam geopend mag worden en kan worden. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Verzegel het woord. En ik persoonlijk geloof dus dat dat ook gebeurd is sinds Handelingen. De rabbijnen hebben geprobeerd om van alles in het werk te stellen, om het woord van God als het ware af te sluiten. Dat deden ze door de Talmud. Door het onderwijs van de rabbijnen. Als de Joden vandaag, en in bijzonder de ultra-orthodoxe, met de pijpenkrulletjes en de zwarte jassen aan, als zij in een boek studeren, dan studeren ze niet in dit boek, in de Bijbel, al is het dan alleen de Tanach, maar dan bestuderen ze eigenlijk altijd de geschriften van de rabbijnen. Ze lezen de Bijbel door het woord van de rabbijnen, door de uitleg van de rabbijnen heen. En daardoor ziet men niet de werkelijkheid van de schrift. Daarom is het zo geweldig en zo belangrijk dat Joodse mensen die Bijbel krijgen en ook gaan lezen. In hun eigen taal. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. En dat is dus vandaag de tragedie van Israël. In het algemeen, van het volk. Dat men uiteindelijk het woord aan de wereld heeft gegeven, maar dat woord zelf niet kent. Dat het verzegeld is. Jesaja zegt in 29 vers 11, het woord zal zijn als iemand die een verzegeld boek geeft En die zegt, lees het eens. Ja, ik kan het niet lezen, want het is verzegeld. Het is in feite met andere woorden wat Jesaja al zei, of de Heere zei in Jesaja 6. Ziende zullen ze zien, of ziende zullen ze niet zien en horende zullen ze niet horen. Dat geldt voor het volk. Maar het geweldige is dat er individuele Joden door de genade van de Heer, door de Heilige Geest, de ogen geopend worden. En dat zij de Heer Jezus gaan zien in die tenag. En dan zie je een geweldige belijdenis van Jesaja. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Ik zal de Heere verwachten. Wat is dat geweldig dat wij in deze donkere tijd, letterlijk donkere, korte dagen, maar ook geestelijk donkere wereld, met al datgene wat er gebeurt, de toename van het geweld. Ik lees op dit moment een aantal boeken van Baantjer. En dat is een regisseur vanuit Amsterdam. En dan heeft een heleboel van die detectives geschreven. Maar hij heeft ook een drietal boeken geschreven over allerlei dingen die hij meegemaakt heeft op het politiebureau aan de Warmoestraat in Amsterdam. En dan vertelt hij al, zeg maar, in de 60er jaren, in de 70er jaren, hoe de criminaliteit toenam. Dat het eerst allemaal best wel, nou ja, zeg maar, dat klinkt een beetje gek. Zo van oude jongens krentenbrood was met die dieven en met die mensen die dan iedere keer de wet overtraden. Maar dat werd steeds extremer. Uiteindelijk ging men ook met messen aan het werk. En de drugs deden hun entree. En heel veel mensen aan de heroïne verslaafd. En heel veel heroïne doden en noem maar op. En je ziet uiteindelijk dat hij dan ook beschrijft hoe die criminaliteit eigenlijk steeds verder gaat. En dat is natuurlijk iets wat sinds dat hij die boeken geschreven heeft ook alleen maar verder is gegaan. In zo'n wereld leven wij. Een wereld van geweld waarin mensen elkaar niet meer willen accepteren. Kijk eens naar de hele situatie in Amerika. Waar natuurlijk twee helften zijn ontstaan. De ene helft is voor Trump en de andere helft is voor Biden. En wat een gigantische spanningen dat teweeg brengt. En wat ook Trump natuurlijk gedaan heeft met als het gaat over samenzweringen, over complottheorieën die hij in de wereld heeft gebracht. En nog steeds vasthoudt aan het feit, ja, ik heb eigenlijk gewonnen, maar wat is het verschrikkelijk dat we in zo'n wereld leven. Maar ik zal de Heere verwachten. Op hem zal ik hopen. De Heere die zijn aangezicht voor Israël verborgen heeft, voor het huis van Jacob. De Heer Jezus is weggegaan. Hij heeft even onder zijn volk gewoond, zeg maar zo'n beetje 33 jaar. En hij is weggegaan. Zijn aangezicht heeft de geweldige God verborgen. Maar hij gaat dat aangezicht ook weer openbaren, laten zien. Als hij terugkomt. Vanwege de tijd ga ik even naar vers 19, wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Er is onder Israël, ook onder de ultra-orthodoxen, heel veel occultisme. Heel veel hindoeïsme, boeddhisme. Maar ook als het gaat over de levenden, de doden worden geraadpleegd. Jaarlijks gaan er met Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, 30.000 ultra-orthodoxe Joden naar Oman in Oekraïne. En dan gaan ze bidden bij het graf van Rachman, Rabbi Rachman. En dan gaan ze daar bidden. En dan geloven ze als je dan bidt en je kan inderdaad je hand op dat graf leggen, dat dan God, de Almachtige, je gebed verhoort. En zo zien we dat uiteindelijk ook de rabbijnen in bepaalde situaties als een soort middelaars worden gezien tussen de mens en God. De doden worden geraadpleegd. Ja, want die mensen zijn dood. En ook de geschriften van die mensen die dood zijn, worden geraadpleegd. Maar moet men voor de levenden de doden raadplegen? Vers 20, naar de wet en het getuigenis. Let op, staat in een andere volgorde als eerst. Hè? Naar de wet en het getuigenis. Eerst was het bind de getuigenis en verzegel de wet, maar nu naar de wet en het getuigenis. Naar de wet, naar het woord, de Torah, de Tanach en uiteindelijk de hele Bijbel, de complete Bijbel. Maar voor Joodse mensen is het ook geen probleem door de Heilige Geest geleid om de Messias te zien in de Tanach. Naar de wet. Eerst moeten ze het woord hebben. En eerst moeten ze dat woord lezen. En als ze dat woord lezen, dan ontvangen ze ook het getuigenis van de Messias. Jesaja 53. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat geweldig. Jesaja heeft die woorden mogen opschrijven. Terug naar de wet. Staat er in mijn Bijbel het woordje terug schuin gedrukt. Want dat staat niet in de grondtekst. Het is gewoon naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Dat is sterk gezegd. Als je niet overeenkomstig dit woord spreekt, naar de wet en naar het getuigenis. Als je niet naar die wet gaat, als je niet naar het getuigenis gaat van de gekruisigde en opgestane heiland, dan is er geen dageraad. Dan blijft het donker in je leven. Wij leven allemaal geestelijk gezien als we geboren worden in een geestelijke duisternis. Paulus zegt in de Efezebrief, jullie waren duisternis. Maar thans ben je licht in de Heer, als je de Heer Jezus hebt leren kennen. In deze donkere tijd mogen wij ons oog richten op de Heer Jezus die nu in de hemel is. Wij zullen de Heer verwachten. Op hem zullen wij hopen. Die woorden die hier door Jesaja gesproken zijn, die zijn al heel lang daarvoor door Jacob gesproken op zijn sterfbed. Als hij zijn zonen zegent, dan zegt hij op een bepaald moment, en ineens daartussendoor, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Op uw zaligheid, op uw Yeshua, staat er in het Hebreeuws, op uw Heere Jezus, zeg maar even, Nieuw Testament gezegd, wacht ik. En het is diezelfde Jesaja die ook zegt, ja, ik verwacht de Heere. Hij verbergt zijn huis voor het huis van Jacob. En Jacob zelf zei op zijn sterfbed, op uw heil wacht ik, o Heere. Als je naar de aarde kijkt, dan is er donkerheid en duisternis. En we weten op grond van het woord van God dat dat voor Israël, maar trouwens voor de hele wereld, dat er nog een periode gaat komen van de Jacobse benauwdheid. De tijd van de grote verdrukking. Dan zal er duisternis en donkerheid zijn en benauwdheid voor de volken. En als je voor die tijd de Heer Jezus niet leert kennen, ja, dan zul je die duisternis uiteindelijk mee gaan maken. Maar wat geweldig als we de Heer wel mogen kennen, of je nou een Jood bent of een niet-Jood. Dan mogen we weten dat we dan naar het licht gaan. Dat de Heer ons zal brengen op de plaats waar eeuwig licht is. En ja, ik eindig misschien een beetje negatief vanmorgen met betrekking tot dat donker. Maar volgende week dan gaan we gelukkig naar het licht. Dan worden de dagen ook alweer een klein beetje langer natuurlijk. En dan hebben we misschien ook wel wat meer licht weer. Minder wolken. Maar het is wel een realiteit dat de wereld op dit moment letterlijk, maar ook geestelijk in de duisternis is. En dat die duisternis eigenlijk alleen maar groter wordt. Dat is iets wat de Bijbel ons leert. Maar daar hoeven we niet bij stil te blijven staan. Wij mogen aan het eind van de tunnel mogen wij dus inderdaad het licht zien. He, er is nu een heleboel optimisme in de wereld als het gaat over tjonge, er is een vaccin. Nou, dat is geweldig dat vaccin komt. En ik denk dat we ook allemaal de verantwoordelijkheid hebben om daar op een goede manier een keuze in te maken. Ten opzichte van elkaar, ten opzichte van onszelf. Maar dat is niet de uitkomst, dat is niet, zeg maar, de oplossing van het probleem van deze wereld. De oplossing van het probleem van deze wereld ligt er alleen maar in de komst van de Heer Jezus. In de komst van degene die gekomen is en die komen zal. En daar mogen we naar uitzien. Hem mogen wij verwachten. Op hem mogen wij hopen. Glorie voor zijn naam. Amen. Ja, liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen. Die aloude profetie van Jesaja, die zo actueel is als we die toepassen ook op de tijd waarin wij leven. We danken u voor uw geweldige genade en uw liefde en nabijheid. We danken u voor al datgene wat u in de Heer Jezus aan ons hebt willen geven, aan deze wereld hebt willen geven, aan in de eerste plaats uw volk Israël hebt willen geven. En we danken u voor al die Joodse mensen die u door al de eeuwen heen u hebben leren kennen, als hun Messias. En dat ook vandaag er nog zullen zijn die u aanvaarden als hun Messias. En we willen u danken dat we voor dat volk mogen bidden, dat er nog velen tot erkentenis van de waarheid mogen komen. Dat uw woord onder hen uitgedeeld is en wordt, maar dat ook via de media zoveel mogelijkheden zijn om van u kennis te nemen, Heer Jezus. U de zoon van David, de zoon van God, de zoon van Abraham. U bent degene om wie het draait. U bent degene die uiteindelijk alles zo zal maken dat het naar uw wil van uw hemelse Vader is. Wat geweldig dat we op u mogen hopen, dat we u mogen verwachten, dat we naar u uit mogen zien. In deze donkere, duistere wereld bent u ons enige lichtpunt. En we willen u danken dat u ons helpen en leiden wilt om ons oog op u gericht te houden. We willen u danken dat we mogen bidden voor deze wereld en voor de voortgang van uw evangelie onder zoveel volken. We willen u danken dat u met allen wilt zijn die verantwoording dragen, ook hier in Nederland. De regering, de landelijke regering, de lokale regering. We bidden voor hen die onder hen u beleiden. Wilt u ze sterken en bemoedigen, wilt u ze kracht geven om ook op u te blijven zien, om ook standvastig te zijn. We bidden voor allen die in de verpleging werken en die het heel zwaar hebben, al zoveel maanden op het uiterste van hun kunnen bezig zijn. Wilt u ze kracht en genade geven? Wilt u ook zijn met allen die gezag moeten handhaven? Wat ook zo ontzettend moeilijk is, ook juist ook in deze tijd, maar ook in de ontwikkeling van het mens zijn waarin eigenlijk gezag steeds minder wordt geaccepteerd. De mens wil zijn eigen baas zijn. Dat is al zo lang als de mens een zondaar is, maar het wordt eigenlijk steeds duidelijker. Maar dank u wel dat wij als gelovigen ons leven in uw hand mogen leggen. En dat we mogen weten dat u voor ons zorgt en dat u onze Heere wil zijn. Degene die het voor het zeggen heeft in ons leven. Wandel in vreze, de tijd van uw vreemdelingschap. Dank u wel dat u met een ieder wilt zijn die het moeilijk heeft, de zieken, de alleenstaanden. Juist ook in deze donkere dagen en juist ook in de situatie waarin we zitten met afstand houden en zo weinig mogelijk bij elkaar komen, wilt u ook met hen zijn, ze steunen en bemoedigen. En zo willen we al deze dingen bij u neerleggen en het van u verwachten. Ja, we willen u bidden of u toch spoedig wilt komen, Heere. En we bidden dat alles in de naam van uzelf, Heere Jezus. Uit genade. Amen.